Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 141 het eerste en het tweede vers. Psalm 141 vers 1 en vers 2. Kroep Heere in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. En het tweede vers, mijn been met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht. 1 en 2 van Psalm 141. We willen nu luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het laatste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. Dat is Jesaja 66. Te beginnen bij het eerste vers tot en met vers 13. Jesaja 66, vers 1 tot en met 13. Waarna we zingen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. 145, het zesde vers na de schriftlezing. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zou bouwen? En waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt. En al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnen bloed offert. Wie wierook brandt en gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen. Om hun vrezen zal ik over hen doen komen. Omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. Ik gesproken heb en zij niet hoorden. Maar deden dat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoor des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, om mijns naams wil zeggen, dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn. Een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere? Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar treurig geweest zijt. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans harer heerlijkheid. Want al zo zegt de Heere, ziet ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. En de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Zullen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij naderen voor uw heilig aangezicht. Want al is het dat de hele wereld voor uw aangezicht geopend ligt en niemand zich aan uw oog kan onttrekken, het is toch heel in het bijzonder in uw huis dat wij u onder ogen komen. En dan ziet u ons, niet alleen onze uiterlijke verschijning, maar ook ons hart is voor u een geopend boek. Geen opwelling, geen gedachte is er, of u weet ze. Eer zelfs de gedachten opkomen en de woorden op onze lippen zijn, zijn ze u bekend. En als we zo tot u naderen, heren, dan kan dat alleen maar in schroom, in ootmoed en in verbrokenheid van hart. O, geef dat we zo ook op deze biddag tot u mogen naderen. Want als u alle dingen weet en niets voor u verborgen is, dan moet ieder van ons die eerlijk is voor u het zeggen. Heren, wie kan bestaan? Wij moeten het belijden dat er zoveel zonden zijn. Bergen van schuld. God onterende gedachten. Afdwalingen van uw geboden. Allerlei gebreken en schuld in dat we niet gedaan hebben wat we zouden moeten doen. Heren, we belijden onze zonden voor u. En zou u willen geven dat wij op dit ogenblik, wanneer wij in de kerk zitten of in de kerk staan, tot die hartelijke belijdenis mogen komen. Dat wij tegen u gezondigd hebben. En dan smeken we, wil u al die zonden, de vele zonden die u ziet en weet, genadig vergeven. Want wij mogen toch u eerbiedig vragen om de genade van de schuldvergiffenis. Heere, schenk die ook onder ons en aan ons. En wil u dan heel in het bijzonder in dit avonduur in ons midden zijn. Niet naar ons doen met onze zonde, maar ons opzoeken in de genade die in Christus Jezus is. En dan hebben wij veel te vragen, Heere. Vanmiddag zijn al een aantal dingen genoemd. En wij mogen diezelfde dingen ook vanavond weer aan u voorleggen. En daarbij ook anderen noemen. Want u zegt het in uw woord, dat wij al onze noden met gebed en smeking aan u mogen voorleggen. Heren, wij bidden voor het komende seizoen. Wij bidden of u in de landbouw, in de akkerbouw, de regen wilt geven op zijn tijd en de droogte wilt schenken op zijn tijd. Of u ons bewaren wilt voor misoogst, of u het werk van landbouwers, akkerbouwers, zij die bij de veeteelt betrokken zijn, wilt zegenen in deze tijden die zeker voor hen niet gemakkelijk zijn. We smeken u om de zegen over al ons werk, ook over hen die een bedrijf mogen hebben of in een bedrijf werkzaam zijn. Wil u, waar soms de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden ook niet gemakkelijk zijn, uw zegen schenken. Bewaar ons ervoor, heren, dat we zonder werk zouden raken. En als er onder ons zijn die geen werk hebben, wil u in dit komende seizoen voor werk zorgen. Zegen, heren, de moeders in de gezinnen. Zegen de kinderen op de scholen. Wees u met alle vormen van onderwijs. Wil u geven dat waar ook onderwijs gegeven wordt, er gezocht mag worden om dat te doen in gebondenheid aan uw woord. Wil u zich erbarmen over de scholen en over onze kinderen. En geef dat onze kinderen veel mogen leren waar ze in hun leven van alles aan mogen hebben. Maar bovenal, heren, wil u ze inscherpen en inprenten, de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En laat daartoe ook de school mogen bijdragen. Wil u zijn met alle vormen van onderwijs. En wil u hen die in het onderwijs werkzaam zijn bijzonder sterken. En ook oog geven dat ze u steeds nodig mogen hebben, ook bij dat belangrijke werk. We willen ook uw naam in deze dienst danken, heren, dat we eigenlijk de vorige week al vernamen dat er van hoger hand van de regeringszijde toestemming gekomen is voor de bouw van een nieuwe school voor de Prins Mauritsschool. Daar is veel over vergaderd, veel over overlegd. Er is ook om gebeden. En u hebt hier in de gebeden willen verhoren dat het zo ongedacht en zo spoedig eigenlijk kwam. wil u ook deze school in de toekomst heel bijzonder gedenken. Wij smeken u, Heere, wil u ook in alle andere terreinen van arbeid en velden waarop wij bezig kunnen zijn ons sterken. Wees u met allen die geroepen worden om in de dienst van de overheid te werken. Wees bijzonder met onze overheid, plaatselijk, provinciaal en ook landelijk. Wil u zich erbarmen over ons land, Heere. En geef dat bij alle tendensen in de samenleving die zorg geven, bij alle dingen die moeilijk liggen, dat u uw hand niet aftrekt van ons vaderland, maar ons wilt bezoeken met uw genade en heil. Geef daartoe ook een wederkeer tot u die de levende God zijt. En wil u geven, Heere, dat daartoe de arbeid in de kerken gebruikt mag worden. U weet, want uw ogen gaan over alle dingen, dat de kerk in de samenleving, zeker in ons vaderland, steeds meer naar de rand gedreven wordt. En daarvan ligt de schuld allereerst bij de kerk zelf. Want wij moeten het toch ook vanavond belijden. Wij zijn niet geweest wie we behoorden te zijn. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Heere, breng die schuld thuis. En geef dat we ook binnen de kerken, ambtsdragers en niet-ambtsdragers, in het dal van de ootmoed terecht mogen komen. Zoals we het vanmiddag hoorden. Dat wij het niet meer weten. Dat bij ons geen macht meer is. Maar dat het ingeleefd mag worden vanuit onze machteloosheid en onwaardigheid. Doch onze ogen zijn op u. En Heere, zou u dan ook het kerkelijke leven willen zegenen? Dan denken we eerst aan onze eigen gemeente. We bidden of u in het komende seizoen het woord onder ons wilt laten. De kerkdeuren zondag aan zondag wilt openen. Of u wilt geven dat het woord zondag aan zondag en ook door de weekse diensten verkondigd mag worden. En zou u bovenal vrucht willen geven. Want het is toch zo, Heere, dat daarin uw naam verheerlijkt wordt. En dat het voor ons veel beter is. Als het woord gebruikt wordt en gezegend wordt, dan dat we vele diensten zouden bezoeken. Want dan is één woord genoeg. Heere, zou u dat woord in het komende seizoen tot onze harten willen spreken. Tot onze kinderen, tot onze jonge mensen en ook tot de ouderen. Heere, ontferm u over ons en verlaat u ons niet. Betoon het, dat ondanks onze schuld en onze verlorenheid, uw ogen toch over ons geopend zijn in genade. Heere, wil u geven dat alle andere kerkelijke arbeid voort mag gaan, dat het vele en veelvoudige werk, ook het werk wat soms in alle stilte gebeurt, omdat het ook niet bekend kan worden, de zorgen die er zijn, de moeite, problemen die er kunnen zijn. Heere, wil u wendingen ten goede geven. En wil u geven dat we ook in het gemeente zijn meer en meer gericht mogen worden op uw woord en mogen leven bij dat woord. We smeken van u, Heere, wil u ook onder onze jonge mensen werken. U hebt toch zelf in uw woord laten zien dat het uw welbehagen is om onder het zaad van het verbond de jonge generatie uw koninkrijk uit te breiden. U wilt ook onder ouderen werken, maar toch heel in het bijzonder op de jonge leeftijd de eerste beginselen leren van de vrezen van uw naam. Heere, laat dat ook onder onze jeugd zo mogen zijn. Wil u alle verenigingswerk, catechisatie, zondagschool, de prediking, daartoe gebruiken. En wil u onder ons Satan vele nederlagen laten lijden. En uw koninkrijk uitbreiden en uw eigen naam verheerlijken. Wil u ook geven dat degenen die uw naam kennen mogen verder geleid worden op de weg van de vreze van uw naam. Leer hen in diepe afhankelijkheid zichzelf verootmoedigen voor u. Maar leer hen ook het wonder verstaan dat uw oog op hen gericht is. Heere, wees u met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Juist op deze biddag mogen we toch ook vragen voor allen die in rouw zijn. Voor allen die eenzaam zijn of die een kruis hebben te dragen. U weet hoe het hart verscheurd kan worden door allerlei zorgen. Heere, wil u denken aan hen. We dragen hen aan u op, allen. Die thuis, door ouderdom of ziekte. Allen die, op welke wijze dan ook, kruisdragend leven hebben te gaan. Wil u hen vanuit de grote kruisdrager Jezus Christus bedienen. En wil u hen tonen dat er bij uw raad hulp en kracht is. Ook wanneer de weg anders gaat dan we alle graag zouden wensen. Ook als de weg krommingen maakt die wij niet kunnen overzien en ook niet willen. Heere, geef dan genade om te dragen. Ook als er misschien in het komende seizoen voor sommigen onder ons moeilijke dagen zullen aanbreken. Geef u ons kracht, want bij u is hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Heere, geef deze avond uw zegen over de bediening van uw woord. Wil u geven dat we het woord op deze biddagavond mogen bedienen vanuit u. Wil u ons ondersteunen, ons gedachten geven, ons woorden schenken. En leer ons ook in de prediking het alleen van u verwachten. En wil u geven, Heere, dat we in het luisteren het mogen ervaren dat gij door uw woord spreken wilt. Vermanend, bestraffend, ontdekkend, ontgrondend, maar ook vertroostend, opbeurend, de weg wijzend. Heere, schenk het, niet om ons, maar alleen om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 33, de versen 7 en 10. Psalm 31, het 17e vers, zingen we aan het einde van de prediking. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog staat mij in liefde, slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31, het 17e vers. En de tekst voor de prediking op deze biddagavond is uit het gedeelte wat u gelezen is. Jesaja 66, tweede vers, het laatste gedeelte. Jesaja 66, vers 2b, deze woorden. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Geliefde gemeente, vanavond gaat het over de ogen van God. Gods ogen, daarvan weten wij dat ze de hele aarde doorlopen. We hebben het zojuist gezongen met de woorden van die 33ste psalm, dat de grote schepper van alle dingen ook alles ziet. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Dat is iets waar we in de praktijk van het leven van alle dag misschien maar heel weinig rekening mee houden. Dat we ieder moment, zelfs wanneer we heel alleen zijn en ons onbespied wanen, onder de ogen zijn van de Allerhoogste God. En niet alleen zo dat God ons ziet, in die zin dat Hij ziet wat we doen, dat Hij ziet hoe we ons bewegen, welke woorden we zeggen. Maar ook dat God verder ziet dan welk mens ook. Achter ons uiterlijk ziet. Zijn ogen dringen door tot in het binnenste van ons hart en van onze geest. Heel ons leven, inclusief ons innerlijk leven, is een geopend boek voor zijn heilige ogen. U zegt misschien, ja, dan is er wel reden om te schrikken bij die gedachte. Dat wij onder de ogen van God leven, inderdaad. Schrikken wanneer we denken aan onze vele zonden. Schrikken wanneer we denken aan onze hemelhoge schuld. Toch ligt er een iets wat andere lijn in de tekst van vanavond. Nee, Jesaja ontkent in deze woorden niet dat heel ons leven met onze zonden en met onze schulden voor het oog van de Heere geopend ligt. Maar wat hij met de woorden die onze tekst zijn in het bijzonder bedoelt, is dat God toch in gunst op zondige mensen neer wil zien. Op welke mensen dan? Wel, ze worden met naam en toenaam genoemd op armen en op verslagenen van geest en die voor het woord van de Heere beven. Wie zijn dat? Wel, we willen er vanavond met de hulp van de Heere over nadenken. En we schrijven boven deze tekst als thema de ogen van de Heere op een ootmoedig volk. In de eerste plaats willen we zien waarom ze voor de Heere verootmoedigd zijn. Dan denken we vooral nou over die woorden, arm, verslagen, bevend voor het woord. En in de tweede plaats, waarom zij door de Heere worden aangezien. Want op deze zal ik zien. De ogen van de Heere op een ootmoedig volk. In de eerste plaats, waarom zij voor de Heere verootmoedigd zijn. En in de tweede plaats, waarom zij door de Heere worden aangezien. Het is niet gemakkelijk, gemeente, om ons precies een beeld te vormen tot welke mensen en onder welke omstandigheden deze woorden van Jesaja zijn gesproken. Het beeld wat uit dit hoofdstuk voor ons oprijst is niet helemaal volledig. Er blijven bij sommige teksten uit dit laatste hoofdstuk vragen over. Maar in grote lijnen is het wel duidelijk. Jesaja spreekt hier tot mensen die bezig zijn met de verfraaiing van de tempel of met de herbouw van de tempel. Het zou kunnen zijn dat het hier gaat over de situatie die ontstond bij de terugkeer uit de ballingschap. En dat Jesaja over de eeuwen heen dat van verre gezien heeft. En dat hij ziet hoe de mensen bezig zijn om de tempel te herbouwen. Het kan ook zo zijn dat hij veel meer denkt aan mensen die bezig zijn om de bestaande tempel te verfraaien. Want we weten dat in de koningentijd en ook zelfs na de ballingschap er verschillende keren een soort verbouw, uitbouw en ook verfraaiing van de tempel heeft plaatsgevonden. En als we dat zo zien, dat mensen bezig zijn met de bouw of met de verbouw van het huis van de Heere, dan zouden we denken wel, daar zal de Heere wel zijn hoge goedkeuring over geven. Het is toch altijd beter om met de dingen van de Heere bezig te zijn dan om je uit te leven in de wereld of zoals Israël zo vaak deed, om de afgoden na te volgen. Maar u leest eigenlijk niets van een goedkeurend woord hier. Het hoofdstuk zet in met een scherp verwijt. Die mensen die zo druk zijn met de herbouw van de tempel of met de bouw van de tempel, het merendeel van hen, ja, heeft alleen maar wat uiterlijke interesse in de dingen waar ze mee bezig zijn. Ze bouwen, ze brengen hun offers, maar hun hart blijft ver van de Heere vandaan. En daarom begint Jesaja in Gods naam met een scherp woord aan deze tempelbouwers, aan deze doe-mensen. De Heere zegt tot u: de hemel is mijn troon. En de aarde is de voetbank van mijn voeten. Waar is dan dat huis dat gij lieden mij zoudt bouwen? En waar is de plaats van mijn rust? De Heere zegt met andere woorden: jullie zijn wel drukdoende met bouwen en met uitbouwen en met verfraaien. Maar zeg, dacht je nu werkelijk dat dat huis zo belangrijk is? Ik ben die hoge God die de hemel tot een woning heeft. En de aarde is niet meer dan een voetbank voor mijn voeten. Waar is dan het huis hier op aarde, wat in overeenstemming is met mijn hoogheid en met mijn majesteit? Vergist u zich niet, dat bouwen van het huis is maar wat klein menselijk gedoe. En bovendien, omdat uw hart er niet in is, heeft dat op zichzelf niet zoveel te betekenen. Dat het hart van deze mensen niet in het bouwen was, wordt nog duidelijker uit een van de volgende versen. Want daar verwijt de Heere ze in krasse woorden dat ook hun hele godsdienst, hun offerdienst, alleen maar uiterlijk is. Ze zijn druk bezig, zo lezen we in het derde vers, met het slachten van ossen en met het offeren van lammen en met het brengen van spijsoffers en met het offeren van wierook. Maar de Heere beschuldigt hen ervan: wie een os slacht, nou, dat is precies hetzelfde alsof u een man doodt. Want met al uw godsdienstige ijver is er nog veel ongerechtigheid in het land overgebleven. En als u een lam offert, is dat hetzelfde als wanneer u een hond de hals breekt. En heel scherp voor Joodse oren: wie spijsoffer offert is als die zwijnenbloed plengt. En wierook branden, dat is hetzelfde alsof je een afgodenoffer brengt. U verkiest uw eigen wegen. En uw ziel heeft lust aan uw eigen boze begeerte. Ziet u het? Hier wordt alle uiterlijke activisme en alle uiterlijke godsdienstijver door de profeet in de naam van de Heere afgekeurd. En hier wordt gezegd dat echt geestelijk leven in iets anders bestaat dan alleen maar uiterlijke activiteiten voor de tempelbouw. En dan alleen maar uiterlijke religieuze verrichtingen doen. En het is dringend nodig dat wij door deze woorden van de Heere zelf ons ook laten gezeggen. Nee, begrijpt u me niet verkeerd. Het woord van de Heere laat duidelijk weten dat godsdienst en geestelijk leven ook een buitenkant heeft. Dat het ook uitkomt in het leven, in onze handel, in onze wandel en in onze daden. Maar als het alleen maar in het uiterlijke zit, terwijl innerlijk ons hart verre van de Heere is, dan prikken deze woorden van de profeet dwars door alle voorgevels die wij bouwen heen. Dwars door alle mooie façades die wij oprichten. En het laat zien dat uiterlijke godsdienstigheid en uiterlijk activisme zonder een verbroken hart en zonder een levend geloof voor de Heere niet bestaan kan. En zo leggen we de woorden in een diepe ernst aan uw hart en ook aan het mijne. Wat is onze godsdienst? Wat is de manier waarop wij biddag houden? Hoe staat het met ons hart? O, het is goed dat u hier bent. Het is goed dat u trouw onder de diensten komt. Maar hoe staat het met uw hart? Want als uw godsdienstig bezig zijn alleen bestaat in gewoonte, hoe goed op zichzelf ook, maar uw hart is ver van de Heere verwijderd, misschien in wat onverschilligheid, misschien in eigen gerechtigheid, of op welke wijze ook, dan zijn de scherpe woorden van de profeet ook op u gericht. En dan trekt de profeet door zijn woorden een scheur in alle mooie voorwensels en in alle schone schijn. God ziet uw hart en zeg, als u nou onverschillig bent onder de woorden van de Heere, of misschien genoeg hebt aan wat uiterlijke godsdienstigheid of rechtzinnigheid, kan u zo doorleven onder de ogen van de Heere, die uw hart ziet? Kan u zo telkens weer in de kerk komen, iedere zondagmorgen, iedere zondagavond, op de biddag, bij bijzondere diensten, met een onverbroken hart, onder Gods ogen komen, met een onbekeerd leven, met misschien alleen maar buitenkant? Vraag het u eens af. Straks als u in stilte uw knieën buigt. En zeg het dan maar eerlijk op deze biddag voor de Heere. Heere, mijn hart is nog gesloten voor u. Maar moet het nu zo verder? Zou u, die mijn hart kent, mijn hart willen breken? Zou u het willen samenvoegen tot de vreze van uw naam? Want dat is het waar de Heere op wacht. En dat is het wat de Heere met welgevallen ziet, te midden van al die uiterlijke godsdienstigheid die maar doorging daar in Jeruzalem. Het slachten van lammeren en het brengen van spijsoffers en het bouwen aan de tempel. De Heere zegt, te midden van al dat gebeuren, wat ik afkeur omdat het niet uit het hart voortkomt, zie ik met welgevallen neer en luister ik met een genadig oor naar hem die arm is en verslagen van geest en die voor mijn woord beeft. Ja, dat waren er toch nog mensen die zo aangesproken konden worden. Uit het vervolg van het hoofdstuk blijkt wel dat ze met de nek aangekeken werden door de religieuze activisten. Dat is meestal zo. Mensen die werkelijk voor de eer van God besef gekregen hebben en arm geworden zijn voor de Heere, worden soms juist door mensen die het alleen maar zoeken in het uiterlijke en alleen maar zoeken in het doen, met de nek aangekeken. Uw haters, noemt de Heere ze ergens in het vervolg van het hoofdstuk. Maar ook al worden ze door de godsdienst van die dagen met de nek aangekeken, De Heere laat hier door middel van de prediking van Jesaja weten dat hij in gunst op hen neerziet. Wat zijn dat voor mensen die hier getekend worden? Ach, daar moeten we toch proberen helder over te zijn. Niet alleen omdat het altijd goed is om de schrift helder uit te leggen, maar ook omdat het zo van betekenis is, niet ook voor u en ook voor jou, of wij daarbij behoren. Want dat is toch altijd maar weer de betekenis van de prediking, dat het woord een toetssteen aanlegt, of wij ook werkelijk iets van die genade mogen kennen die de Heere weg wil schenken. Nou, wat zijn dat voor mensen? We beginnen maar bij het laatste woord. Het meest treffende misschien wel, en ook het minst bekende. Hij die voor mijn woord beeft. Want arme en verslagene van hart, of arme en verslagene van geest, dergelijke uitdrukkingen komt u meer in de Bijbel tegen. Maar die uitdrukking, hij die voor mijn woord beeft, eigenlijk toch minder. Wat betekent dat? Wel, het gaat hier over mensen die in het woord God ontmoet hebben. Daar moeten we maar mee beginnen. Kijk, weet u wat het probleem is met uiterlijke godsdienstigheid die alleen maar bestaat in het doen van een aantal dingen? Dat men God zelf nooit ontmoet heeft in het gewaad van zijn woord. En daarom ook vreemd is aan dat heilig ontzag, aan het vrezen. Want dat is juist het punt waar het hier om gaat. Omdat deze mensen God zelf ontmoet hebben, zoals zij zich in zijn eigen woord openbaart, zijn ze voor die hoge majesteit van God gaan vrezen. En luistert u nu eens goed. Is dat alleen maar een slaafse vrees? Is dat alleen maar een angst? Een angst voor een heilig God, die als een verterend vuur in sommige teksten in de schrift getekend wordt, als de eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan? O, zeker. Dat kan er misschien in het begin van het geestelijke leven wel eens zo zijn. Dat mensen die door God worden stilgezet en ontdekt worden aan hun zonde, een ontzag voor God krijgen waarin iets zichtbaar wordt van een slaafse vrees. Er kan iets zijn van angst voor de heilige majesteit van God. Er kan iets zijn van vrees om te komen in je zonde. Maar als de Heere doorwerkt in ons leven, kan dat nooit een slaafse vrees blijven. En het gaat dan ook in de woorden van de tekst niet om een slaafse vrees, iemand die alleen maar schrikt en angstig is. Het gaat om een kinderlijk ontzag. Een betere omschrijving zou ik vanavond niet kunnen geven. Een kinderlijk ontzag. En het woord ontzag zetten we dan even vooraan. Ontzag voor de majesteit van God. En vrees vanwege onze eigen zonde. Ontzag voor de wet van God. Gods heilig woord. En vrees omdat wij door de wet te schenden overtreden hebben en schuldig staan aan al de geboden van God. Ontzag voor God. En ook vrees om in zonde te vallen. En in zonde door te gaan. Want we hebben een heilig respect gekregen voor die heilige wet van de Heere. En God is ons zo lief geworden. En zijn heiligheid en zijn gerechtigheid liggen ons zo na aan het hart, dat we niet meer gemakkelijk over de zonde kunnen denken. En in vrezen en ontzag de weg van het woord, de weg van de geboden willen gaan. Tegelijkertijd is het ook kinderlijk ontzag. Het is het ontzag wat een kind heeft voor de vader. Het is het ontzag wat iemand heeft die diep, diep respect heeft, maar toch ook liefde gevoelt. Vrees en liefde, ze zijn in het hart van een kind van God door één gemengd. En naarmate de Heere doorgaat werken in het leven, komt er meer vrees, ontzag voor de majesteit van God. Meer vrees voor de zonde, omdat die tegen Gods wil ingaat. Maar ook meer kinderlijke verbondenheid en meer kinderlijke aanhankelijkheid. Die voor het woord beeft met kinderlijk ontzag. Wat is dan dat arm zijn? Wat is dan dat verslagen van geest zijn? Wel, dat zijn uitdrukkingen die nauw met dat woord vrezen te maken hebben. Arm zijn betekent dat degene die zo God leren vrezen met kinderlijke vrezen, dat ze weten hoe hulpeloos ze zijn in zichzelf. Arm, het betekent dat we niets hebben. Arm, het betekent dat we in alle opzichten op de Heere zijn aangewezen. Arm, het betekent dat we op deze biddag een besef hebben dat we in alle opzichten van de zegen van de Heere afhankelijk zijn. Want als God de regen inhoudt, kan het gewas niet groeien. Als de Heere ons niet beschermt en bewaart, dan zullen we aan een ongeluk ten prooi vallen of een ernstige ziekte zal over ons komen. Arm, we zijn in alle dingen op de Heere aangewezen. Maar arm betekent dan vooral dat we met betrekking tot ons geestelijke leven, met betrekking tot ons zielenleven op de Heere aangewezen zijn. Dat we onszelf niet kunnen bekeren. Dat we onszelf geestelijk nergens kunnen brengen. Dat het zo waar is wat de Heere Christus in die grote rede in de avondmaalzaal gezegd heeft. Zonder mij kunt gij niets doen. Arm, dat is leeg, dat is onmachtig en dat is zo volstrekt aangewezen op God. En dan verslagen van geest. Ja, dat is ook zo'n woord wat in de Bijbel voorkomt. Geslagen of gebroken van geest betekent vooral dat onze eigen gerechtigheid en onze trots en onze eigenwilligheid gebroken is. En dat we berouw krijgen over de zonde. Droefheid over de zonde. Als u een portret wilt van een verslagene van geest, dan denkt u maar aan dat bekende beeld wat u getekend ziet in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Als Petrus het woord spreekt en het woord zingt in de harten. Toen werden ze allen verslagen in het hart. Letterlijk staat er doorstoken in het hart. Hun geest werd gebroken. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Daar hebt u een verslagene van geest. Of misschien nog een duidelijker beeld. Ook een scherpere illustratie van de tekst die vanavond voor ons ligt. De gelijkenis van de Heere Jezus, van de fariseer en de tollenaar. Die tollenaar, dat was zo'n arme, zo'n verslagene van geest. Zo'n man die voor het woord van de Heere beefde. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen toen hij in de tempel stond. En stond ergens achteraf een bescheiden plekje. En hij sloeg op zijn borst en hij zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Kijk, dat was het nu. Een man die zijn plaats voor God wist. Een man die God in zijn hoogheid en heiligheid ontmoet had. Een man die besefte hoe klein hij was voor God, hoe schuldig hij was voor God. Een man die besefte hoe arm hij was voor God. Een man die besefte dat hij zoveel zonde gedaan had. En met verdriet in zijn hart, met een verslagen geest, beefde voor de Heere. Kennen we daar iets van in ons leven? Ik heb zomaar in enkele grote trekken proberen aan te duiden wat die geestelijke gesteldheid is die hier getekend wordt door de profeet. En dat is iets, gemeente, wat in het leven van degene die de Heere vrezen, bij de een op deze wijze en bij de ander op die wijze, maar waar ze toch allemaal iets van kennen, van dat bukken voor de Heere, van dat arm zijn voor God, van dat weten totaal op onverdiende gave en op onverdiende genade aangewezen te zijn. Toe zeg u het eens. Mag u uw knieën wel eens zo in stilte buigen, dat u het tegen de Heere zegt: Heere, ik ben zo arm. Jongens, meisjes in de kerk, zijn er momenten, zo tussen het werk en misschien wel tussen het huiswerk door, dat je de Heere de nood van je hart en het lege van een leven zonder God voorlegt? Ouderen, misschien al bejaard, zijn die momenten er in ons leven? Kunnen we de troon van de genade niet loslaten, omdat we zien hoe arm we zijn? Omdat we iets gevoelen wat een verschrikkelijk iets het is om zonder God te leven. Om tegen zo'n goede God, zo'n heilige God gezondigd te hebben. O, de Heere wacht erop. Mensen die zo in het gebed tot hem vluchten. Arm, verslagen, bevend voor de heiligheid van God. Bevend voor de hoogheid van zijn gebod. Bevend voor de kracht van zijn woord. Maar die toch zich door God en tot God aangetrokken weten. En die toch de troon der genade niet los kunnen laten. Want dat is het geheim van ieder die oprecht om God verlegen wordt. Van ieder die oprecht arm wordt. Van ieder die de droefheid naar God leert kennen. Dat ze gaan beseffen dat ze God kwijt zijn. Maar dat ze de Heere toch niet los kunnen laten. En dat je toch in alle zonde en ellende met een verbroken hart vlucht tot de troon van Gods genade. Kijk, en o, kan dat later veranderen in het leven van degene die uit die duisternis en uit die donkerte door de Heere uitgehaald zijn. Dat is een belofte woord in het hart deed druppen. Dat hij hun hart vertroost. Dat hij ze uit de duisternis bracht in het licht. Toch blijft ook voor Gods kinderen, zelfs voor de meest geoefende van Gods kinderen, dit element wat hier zo krachtig door Jesaja onder woorden gebracht is. Een grondtrek van hun innerlijke leven. Ook al mag er het geloof zijn. Ook al is er de blijdschap. Ook al is er het zicht op Gods vrije genade in Christus en de verwondering over het vele goede wat God in het leven van zijn kinderen schenkt, toch blijven ze ten diepste met die kinderlijke vrezen ook armen en verslagenen. En kennen ze iets van dat beven voor het woord van de Heere. Paulus zegt het toch in Romeinen 7. En daar hebt u de stem van een geoefend kind van de Heere, vanuit de verslagenheid van het hart. Hij zegt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar dan komt hij er door genade bovenuit en zegt: ik dank God door Jezus Christus onze Heere. En zo is het leven van het geloof een leven waarin hoop mag zijn, waarin blijdschap mag zijn, waarin ruimte mag zijn, maar waarin ook als een grondtrek iets zichtbaar blijft van dat arm, verlegen, verslagen, beven voor het woord van de Heere. Kijk, en juist daarvan zegt de tekst dan, op deze zal ik zien. Op deze. Dat is op deze mensen. En het wordt uit het vervolg heel duidelijk dat de Heere op deze in gunst zal zien. In gunst, in genade. Terwijl die andere mensen die het alleen maar zoeken in wat bouwactiviteiten en in wat uiterlijke offers, zonder dat hun hart bij de dingen leeft en zonder dat ze God zelf nodig hebben en zonder dat ze de zegen ook van harte van de Heere verwachten, terwijl hij hen in hun waan laat. Ook al spreekt hij ze vermanend aan, waarschuwend om toch tot de Heere te vluchten, ziet hij bijzonder in welgevallen neer op degenen die arm zijn en verslagen. Kijk, daar zitten zoveel kanten aan dat we daar vanavond toch maar een aantal dingen van op een rij moeten zetten. En ik kan niet eens volledig zijn. Wat betekent dat? Dat de Heere op zulke mensen neerziet in gunst. Wel, dat betekent allereerst dat hij zulke mensen als bijzondere voorwerp van zijn genade beschouwt. Waar mensen arm worden, waar mensen verslagen worden, waar iets is van dat beven voor het woord van de Heere, daar wil de Heere met zijn genade werken. Even verder lezen we het namelijk dat de Heere zulke mensen rechtstreeks aanspreekt. Het vijfde vers. Hoor des Heeren woord. Gij die voor zijn woord beeft, uw broeders die u haten, om eens naams wil zeggen, wel dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot uw lieder vleugde, maar zij zullen beschaamd worden. Dus de Heere wil zich tot vreugde van armen en verslagenen openbaren. Nou, wanneer zullen die mensen verheugd worden? Wat zal de reden zijn dat ze God met verheuging zullen zien wanneer de Heere in het bijzonder met zijn gunst en genade tot hen wil spreken en aan hen wil denken? Dat is toch de worsteling van een arme zondaar die worstelt met de nood van zijn ziel? Hij zegt het met de woorden van de psalmdichter: Heere, spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Daar is het hem om te doen dat de Heere door zijn woord en door zijn geest tot hem spreekt en de banden verbreekt en hem zijn gunst doet aanschouwen. Wel, hier belooft de Heere, dat wil ik doen. Ik zal komen en hun hart verheugen en hun verdriet wegnemen. Ik zal hen vertroosten vanuit mijn kostbaar evangelie. Dus dat is het eerste wat ons hier opvalt. Als de Heere op hun neerziet, dan betekent dat neerzien in gunst. En dan belooft hij dat hij armen van geest en verslagenen van hart, hun die het oprecht om God te doen is, die om de Heere verlegen zijn, niet zal vergeten. Maar dat hij ze uit de benauwenis en uit het duister zal halen en hen zal opzoeken. We lezen het in een van de lijdenspsalmen zo heel aansprekend. Psalm 69, waar de dichter spreekt over zijn persoonlijke nood en de wijze waarop hij daarover spreekt voorafschaduwt het lijden van de Heere Jezus Christus. En dan zegt hij dat hij verstoten is en dat zelfs zijn broeders wankelen. Want met mij verging hun hoop. Doch, zo zegt hij, daar is een tijd des welbehagens. Daar is een tijd dat God op die gevangenen, op die ellendigen, dat God op mensen die verslagen van geest zijn neer zal zien. Want een verbroken hart en een verslagen geest zal de Heere niet verachten. En daarom sluit die psalm 69 ook op hoge toon af. Gij die God zoekt. met een verslagen hart. In al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Waarom? Omdat de Heere zulke armen niet vergeet. Maar dat is niet het enige wat in die blik van de Heere over de armen zit opgesloten. Mensen die zo in hun armoede en hun verbrokenheid tot de Heere vluchten, leggen alles aan de Heere voor. U moet dat niet vergeten. De geestelijke dingen zijn het belangrijkste. Dat is ook bijbels. Zoek eerst het koninkrijk Gods. Maar ze hebben God in alles nodig. Ze hebben God nodig voor de dingen van het leven van alle dag. Om hun werk goed te kunnen verrichten. Om een goede vader, om een goede moeder te zijn voor hun kinderen als ze die mogen bezitten. Ze hebben de Heere nodig voor hun vele en verantwoordelijke werk. Zeker in een tijd als de onze, waarin de spanning in het werk en de druk op het werk op een geweldige manier aangezwengeld wordt. En veel mensen eronder dreigen te bezwijken. En juist wanneer je met de geestelijke dingen als een arme worstelt, dan krijg je God ook veel nodig voor alle dingen van het leven. Dan kan het zo zijn dat een jongen, om maar een heel eenvoudig voorbeeld te noemen, dat een jongen als hij op zijn fiets naar school stapt, niet op die fiets durft te stappen, voordat hij eerst in stilte de Heere gevraagd heeft, Heere, bewaar me onderweg. Dan kan het gebeuren dat een vader soms, als hij schielijk in zijn auto stapt en weer weg moet, achter het stuur smeekt voor zichzelf en smeekt voor zijn kinderen, terwijl hij zijn ogen open moet houden omdat hij op het verkeer moet letten. Vroeger zeiden ze, dan bid je meer met de pet op, tijdens het werk dus, door alle drukte heen, dan met de pet af. Inderdaad, waar de geestelijke dingen op het hart gebonden worden, daar hebben we de Heere in alle dingen nodig. Het kan ook wel eens andersom zijn, want zo kan de Heere ook werken. Dat mensen die veel de Heere echt nodig krijgen voor de dingen van dit leven, in dagen van ziekte bijvoorbeeld, of ook gewoon als alles zo voorspoedig gaat, die door de gewone dingen gericht worden op iets wat nog belangrijker is dan de gewone zegeningen. En ook daarin de Heere gaan nodig krijgen. Dat de goedheid van de Heere en de bemoeienissen van de Heere in het dagelijks leven een mens drijven tot bekering. Maar in elk geval is het duidelijk. Die ogen van God, die in gunst neerzien op mensen die het in ootmoed en verbrokenheid bij hem zoeken. Die ogen van God willen niet alleen de geestelijke noden vervullen. Maar de Heere wil ook op het gebed een God zijn, wiens ogen in zorg over alle aspecten van het leven gaan. Zeg, was dat een wonder als je dat gaat ontdekken bij het licht van Gods genade. Dat God in de hemel nu zo groot is. Groter dan dat er ooit hier op aarde een huis gebouwd zou kunnen worden. Dat past bij zijn glorie en bij zijn heerlijkheid. Maar dat die grote God zich nu bekommert om de haren van ons hoofd. En om het musje wat op de dakrand zit. En om onze schoolgaande kinderen. En om het eten op ons bord. En om de gezondheid die we mogen ontvangen. En het feit dat we werken mogen. Dat die God wil zien tot op de kleinste dingen toe. Zullen we het niet vergeten? En zullen we de biddag niet bij een dag laten, ergens op een willekeurige datum aan het begin van het seizoen? Maar zullen we vanaf deze biddag ook een biddend leven zoeken? Om de Heere aan te roepen voor onze geestelijke nood, maar ook voor alle dingen van het leven. Voor het eten en voor het drinken, voor de gezondheid en voor je examen, voor je overgang en wat niet al. Want de ogen van de Heere zien met welgevallen neer op hen die in diepe ootmoed, bevend voor het woord, het bij hem zoeken. Maar die ogen van welgevallen zijn niet beperkt tot geestelijk doorbraak schenken, maar ook tot de milde zegenende hand van God in alle dingen van het leven. Dan is er nog iets. Gods oog, zo staat er, is op de armen en de verslagenen van geest. Die uitdrukking komen we meer tegen in de Bijbel. De ogen van God gericht op. Heel bekend is de tekst uit Psalm 32. Mijn oog zal op u zijn. Dat is een gunstig oog. Dat is een zegenend oog. Maar het is ook het oog van de God die de wacht houdt. Van de wachter Israëls die niet sluimert nog slaapt. Ik heb het beeld wel eens gebruikt in een andere preek over een dergelijke tekst. Van een moeder die buiten zit op een zomerdag. En daar op het grasveld speelt haar kleine jongen. Het grasveld ligt aan de rand van de weg. En misschien is er even verder wel water. Die moeder laat dat kind spelen. Maar de ogen van die moeder zijn voortdurend op dat kind gevestigd. En als dat kind te dicht bij de weg komt of te dicht bij het water zou komen, dan schiet moeder overeind en ze brengt het kind weer op een veilige plaats. Het oog van die moeder is op het kind. Dat is een wakend oog, een beschermend oog. Kijk, ook zo zijn de ogen van de Heere over de armen. Om ze te bewaren, om ze te bewaken. Kijk, dat komt in verschillende dingen komt dat uit. Gods kinderen, mensen die de Heere ootmoedig vrezen, hebben wanneer de Heere in hun leven is begonnen, liefde tot God gekregen en verdriet over de zonde en verzet tegen de zonde. Maar u weet het toch, die zonde is nog zo machtig. En die duivel is er ook en die wereld die lokt en die zuigt. En daarom hinken en zinken ze zo snel. En lijken ze soms zo op dat schaap dat onbedacht de herder heeft verloren. Maar dan is het oog van de Heere op ze. En dan wil de Heere hem bij de zonde vandaan houden. Dat kan de Heer op verschillende manieren doen. De manier die het meest spreekt is de manier die het meest gewoon is. Dat de Heere dat doet door zijn woord en door zijn geest. Als daarom vanaf de kansel tegen zonde gewaarschuwd moet worden. Of tegen de doolpaden van ons hart. Of tegen het dodelijke gevaar van zelfbedrog. Van het allemaal zo makkelijk opvatten en van zo makkelijk door het leven gaan zonder dat we de Heere oprecht kennen en vrezen. Dan zit daar wakende liefde achter, gemeente. Van Gods wegen. Dan wil God u nog waarschuwen tegen de gracht, tegen de ondergang. En heel in het bijzonder in het leven van Gods kinderen. Die moeten gewaarschuwd worden. Het oog van de Heere, dat wakende, beschermende oog, willen bewaren voor de doolpaden van de zonde. En daarom moet dat ook in de prediking. Daarom moet dat ook bij het lezen van de schrift aan de orde komen. En ik denk aan een scherp woord van Spurgeon, een man die meestal nog erg evangelisch is en heel laag kan afdalen. Maar die ook een paar hele scherpe preken heeft. En in een preek over deze tekst zegt hij: voor wie zijn deze woorden? Gods oog op mij. Op die armen en verslagenen. Voor wie zijn ze? Hij zegt in ieder geval niet voor mensen die zomaar doorleven en nog nooit voor het woord van de Heere gebeefd hebben. Die alles maar makkelijk nemen. Maar juist voor mensen die het met de wet en het woord van de Heere ernstig leerden nemen. En iets van heilig ontzag kregen. Want zo zegt hij, wie nog nooit gevreesd heeft, heeft nog nooit geloofd. Onderstreep dat maar eens in gedachten. Wie nog nooit gevreesd heeft, heeft nog nooit geloofd. Vrees om God te onteren. Vrees om God te bedroeven. Vrees om zijn wet te overtreden. Vrees voor het ongeloof en voor de onbekeerlijkheid. Vrees om de Heere te bedroeven. Om zijn heilige liefde te kwetsen. Vrees inderdaad. En de Heere bewaart. O, wat hebben we die Heere nodig. Ook in het seizoen wat voor ons ligt. Heere, bewaar me. Schenk me genade. Dat was het eerste in die ogen van de Heere. Zegen me in alle opzichten. Maar ook bewaar me. Bewarende oog. En dan het laatste aspect voor deze avond. De ogen zijn, zo lezen we in onze tekst, op hem die voor zijn woord beeft. Arme en verslagen. Maar als we dan nog even terugkijken naar het tekstverband waar dit allemaal in voorkomt, dan ziet u ineens iets merkwaardigs gebeuren. U weet nog, zo zijn we begonnen, in deze woorden waarschuwt Jesaja tegen de uiterlijke godsdienstigheid. Die mensen die daar bezig waren met het bouwen van die tempel en die hun ossen slachten en hun lammeren slachten. En dan zegt de Heer, ik ben eigenlijk veel te groot voor zo'n aardse tempel en voor wat uiterlijke godsdienstigheid. De hemel is mijn troon en op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest. Als u dat goed op u in laat werken, dan zit daar ook nog deze gedachte in. Waar is Gods tempel? Waar wil de Heere wonen naar zijn lust? Waar is in eeuwigheid zijn rust? Bij die verslagenen. Bij die verbrokenen. Bij die voor het woord beeft. Dat is Gods tempel. En dat ziet u voor u getekend in het Nieuwe Testament. Als de tempeldienst voorbij is, gaat Paulus schrijven tegen die ware gelovigen daar in Korinthe niet. Des Heere tempel, Gods gebouw, zijt gij. Want de geest woont in uw hart. En in de geest woont de drie-enige God in uw hart. Dus niet alleen ziet de Heere op die verbrokenen en op die verslagenen en die voor het woord beven neer. Nee, hij wil ook bij hen wonen, ja in hen wonen. En dat is het waar het tenslotte alleen maar om gaat. Om de herstelde gemeenschap met God. Want zonde is dit, dat wij God buiten ons leven gebannen hebben. Voor de Heere geen plaats. Alle deuren van ons hart toegesloten. Maar dit is het wondere werk van genade. Dat koning Jezus door zijn woord en geest komt kloppen aan de deur van mensenharten. Telkens wanneer het woord gelezen wordt en wanneer het woord gepredikt wordt. Omdat hij in dat hart plaats wil maken, woning wil maken. Kijk, laten we dat vanavond dan nog maar heel even onderstrepen. En zeggen, de Heere klopt ook op deze biddagavond nog aan jou, aan uw en aan mijn hart. Hij klopt daarbij sommigen al vele jaren. Vele jaren. Maar de deuren zijn gesloten. Weet u, we hebben van binnen die deuren zo vast vergrendeld. En iedere zonde die we bedrijven is een nieuwe grendel op de deur. En iedere keer dat we onbekeerd onder de preek vandaan komen. En onbekeerd onze Bijbel sluiten. Dat is ook een nieuwe grendel op de deur. En toch de Heere blijft maar kloppen. Zeg, hoe lang moet dat nog doorgaan? Zou het op deze middagavond niet de hoogste tijd worden, mijn jonge vriend, dat u uw knieën buigt en zegt, koning der koningen, ik ken u niet, maar wil u in mijn leven komen? Breek dan zelf de deur maar, heren, en al die grendels, want ik kan het niet. Maar heren, ga niet weg. Neem de klopstem op de deur van mijn hart niet weg. Neem uw woord niet weg. Maar o, maak plaats in mijn leven. Wat is dringend nodig om daarom te smeken? Want laten we het niet vergeten. Als wij onbekeerd doorleven en stel onverwacht zouden sterven, onbekeerd God ontmoeten is iets verschrikkelijks. In het vervolg van dit aangrijpende hoofdstuk, wat we niet helemaal gelezen hebben, kunt u dat heel duidelijk zien. Als Jesaja gaat spreken over het gericht, over de goddelozen en over de mensen die hun leven lang genoeg hadden aan wat uiterlijke oppervlakkige godsdienstigheid. En daarom dringt ook de biddagpreek van het jaar onzes Heren 1994 er bij ons allen op aan. Heden, indien ge zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Kijk, en als de Heren door zijn geest en door zijn woord nu die sleutels, nu die grendels wegbreekt en de deuren opent en intrek gaat nemen in het hart. Ja, dan kan het nog wel weer eens gebeuren dat we door eigen schuld afzwerven en wegdwalen. En de Heere raakt buiten de deur, omdat hij zich terugtrekt vanwege onze eigen zonde en dwaasheid. En dan staat er die aangrijpende geschiedenis in het Hooglied, dat de bruidegom van de kerk aan de deur staat en klopt. En zijn bruid, het type van de kerk van de Heere Jezus Christus, wil de deur niet open doen. En toch blijft de bruidegom staan. Doe mij open, mijn liefste, doe mij open. En uiteindelijk gaat ze naar de deur. En dan is de bruidegom geweken. En dan zoekt ze. En dan struikelt ze. En dan loopt ze slagen op. Ja, het kan zo schadelijk zijn. Als u die de Heere vrezen mag, de stem van de bruidegom hoort. De stem van zijn evangelie. De stem die dringt. Laat mij binnen. En als u hem versmaadt, brengt u uzelf in donker. Maar wat een zegen, als de Heere toch blijft kloppen. En als de Heere toch binnenkomt, toch gaat wonen in zo'n hart, weet u, dan brengt de Heere alles mee. Dan brengt hij genade mee. Genade waarmee de hoogste bergen van schuld weggespoeld kunnen worden. Genade waarmee onze oude natuur gedood kan worden. Dan brengt hij geloof mee. Dan brengt hij hoop mee. Dan brengt hij liefde mee. Dan brengt hij blijdschap mee. Dan brengt hij alles mee. Hoe kan het, zegt u, dat God nou in Christus Jezus door zijn geest op zo'n mens neerziet. En in zo'n hart wil wonen. Zodat mensenkinderen tempelen zijn waar de Heere in woont. Mijn hart heeft meer weg van een duistere spelonk, zegt iemand, dan van een tempel. En inderdaad, als u naar binnen kijkt op het ogenblik, zelfs iemand die de Heere vrezen mag en veel van de Heere geleerd heeft. Ach, wat is er een hoop onreinheid. En wat is er een hoop eigen gerechtigheid. En wat is er een hoop trots. En wat zijn er veel dingen die niet kloppen. Toch wil de Heere daar wonen. Ondanks al die zonden. Weet u waarom? Wel, die tempel, dat was de plaats waar het offer gebracht is. En dat offer in die tempel, dat was nu een beeld dat heenwees naar de Heere Jezus Christus. En als er daarom staat in het Nieuwe Testament dat de harten van Gods kinderen tempels worden, ja, dan kan die tempel alleen maar ontstaan vanwege het offer wat op Golgotha gebracht is. We kunnen het ook nog iets anders zeggen. Meer nog in de lijn van onze tekst. Als God zijn volk aanziet en bij hen wonen en in hen wonen wil, dan ziet hij ze niet aan zoals ze zijn in zichzelf. Want dan zag hij alleen maar zwarte zonde. Maar hij ziet ze aan door de vlammen van het offer. Of hij ziet ze aan door een mist van bloed. En als God die arme zondaar zijn kinderen aanziet door een mist van bloed, dan ziet hij ze in dat bloed van de Heere Jezus zo rein, alsof ze nooit zonde gekend en nooit zonde gedaan hadden. Dan ziet hij ze zo volmaakt, alsof ze zelf alles volbracht hadden wat Jezus Christus voor hen volbracht heeft aan het hout. Kijk, daarom kan God in gunst op de zijne neerzien. Daarom vervult hij hun hart met zijn genade. Daarom omringt hij hen met zijn zegeningen. Daarom bewaart hij hen bij zijn woord. Daarom vervult hij hen met zijn geest. Wat een wonder als u iets van deze dingen mag kennen. Als u bij die verslagenen, bij die verbrokenen mag horen, die zo ootmoedig en afhankelijk geworden zijn, maar die toch Gods genade troon niet los kunnen laten. Want zulke mensen zullen de Heere veel nodig hebben, maar ze zullen ook veel van de Heere ontvangen. Waarom? Omdat God het zelf gezegd heeft en eeuwig waar maakt: op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf. We mochten deze dag tweemaal in uw huis zijn. En vanmiddag hebben we nagedacht over onze ogen op de Heren. En vanavond over uw ogen op arme verloren mensenkinderen. Op mensen als wij. Heren, geef dat deze dingen gebruikt gezegend worden. Dank voor alle hulp en kracht die u gaf. Ga met ons. Geef dat we de boodschap verstaan hebben en ter harte nemen. Dat biddag houden ook betekent in de eenzaamheid u biddend te zoeken. Wil u geven dat er veel gebed mag zijn ook deze avond. Voor alle dingen, maar heel bijzonder voor onze geestelijke nood. Wil u verder deze week met ons zijn, ieder sterke bij zijn werk. Zegen ons ook met alle arbeid in de kerk en in de gemeente. Wil u geven, Heren, dat we kracht ontvangen mogen en inzicht in uw woord om ons voor te bereiden voor komende zondag en voor de trouwdienst op vrijdag. Wil u ook morgen met de begrafenis en alle andere dingen die gebeuren moeten met ons zijn. En wil u ons leiden naar uw goddelijke wil. Ontferm u over ons en over onze kinderen. En geef dat er onder ons velen mogen zijn en mogen komen, arm, verslagen van geest, bevend voor het woord, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 32, het vierde vers. Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ateen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.